En wij gaan vanmorgen weer terug naar 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Waar de apostel in vers 12 memoreert dat hij aan de Thessalonicenzen gezegd heeft, betuigd heeft dat ze zouden wandelen waardiglijk Gode. Of zoals het elders staat, waardiglijk het evangelie van Christus. Of waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Of waardiglijk den Heere, want dat zijn de vier uitdrukkingen die de apostel gebruikt in dit verband, in vier verschillende brieven overigens. Want het idee is dat adeldom verplicht. Waar de apostel immers over spreekt in deze brief, en wat hij hier in deze eerste hoofdstukken eigenlijk nog maar alleen inleidt, is dat wij als gelovigen onttrokken zijn aan of bekeerd zijn van de afgoden om de levende God, de levende en waarachtige God, te dienen. Dat was 1 vers 9. In de verwachting van de komst van zijn Zoon uit de hemelen, volgende vers, 1 vers 10, terwijl hij uit de doden opgewekt heeft, namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toorn, waarbij tegenwoordige en toekomende toorn eigenlijk in één merkwaardige uitdrukking genoemd worden. Hij verlost ons nu reeds van wat anderzijds als toekomst beschouwd wordt, de toekomende toorn. Maar het is één en dezelfde verlossing, namelijk verlossing van de afgoden en daarmee ook van de verlossing van de toorn Gods die nu geopenbaard wordt over alle goddeloosheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Met dank aan Romeinen 1 nog maar een keer. En dat alles om nu de draad weer op te pakken. Want het idee blijft dat wij als gelovigen deel hebben gekregen aan dat koninkrijk van Christus en zelfs aan de heerlijkheid die daar in het bijzonder bij behoort. En daarmee ben ik terug in 2 vers 12. Wij zouden wandelen waardiglijk Gode die ons roept. Vandaar het elders staat, namelijk in Efeze 4 vers 1, dat wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Waardiglijk Gode die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Ik vestig er maar de aandacht op dat als je zulke uitdrukkingen leest vanuit oud-testamentische context, dan zou je verwachten dat wij geroepen zijn tot wat wij het hier namaals noemen. Ik vind het altijd zo aardig. Het hier namaals. Hier namaals. Ik kan er nooit helemaal uitkomen uit zo'n woord. Wij denken allemaal maar dat hierna kom je als je gestorven bent. Het is beslot alle zielen vandaag, dus je kan het doen, hè. Als een mens sterft, dan komt hij in het hiernamaals, whatever that may be, wat het ook wezen mag. En natuurlijk moet er ook een soort vergelding zijn daar om te voldoen aan ons rechtvaardigheidsgevoel, als wat er voor door moet gaan. Dus je hebt daar links en rechts. En wij noemen dat hier namaals de eeuwige jachtvelden, de Champs-Élysées, het Walhalla, het Nirvana en wij christenen noemen het de hemel. En dat is het dan ongeveer. Er zijn nog meer uitdrukkingen voor, maar ik zal ze u besparen vanmorgen. Maar al die dingen berusten op één misverstand. In werkelijkheid, al die dingen zijn gewoon het dodenrijk, de Hades, de hel. De enige hoop die er is, is die van inderdaad de Bijbel, die zegt dat God nieuwe hemelen en een nieuwe aarde schept en dat die nieuwe aarde, net als de oude uiteraard, bestemd is ter bewoning van de mensen. Naar Bijbelse maatstaven is dat het enige echte hiernamaals, namelijk een nieuwe aarde. Het is nog even wachten. Dat is het hiernamaals. En dan wachten de doden op. Tot aan de jongste dag aan toe wachten ze daarop. Dat wil zeggen, de gelovigen, de rechtvaardigen zoals dat heet. Maar waar het om gaat is dat hier in deze nieuwtestamentische bijbelboeken aangehaakt wordt toch bij enige oudtestamentische schriftplaatsen, met name uit de psalmen, waaruit een andere conclusie getrokken zou kunnen worden. Dat mag je niet als je niet beter weet, als je alleen het Oude Testament leest. Maar er zijn zo van die schriftplaatsen waar vraagtekens bij staan. In het Nieuwe Testament wordt dat ons opgehelderd, zeg maar geopenbaard. Want het punt is dat wij als eerste gelovigen onder het Nieuwe Verbond, en wij dus die als eerste deel hebben aan de vervulling van de oud-testamentische beloften, wij dus die als eerste deel hebben aan dat nieuwe leven dat er is in de opgewekte Christus, wij als eerstelingen zijn in overeenstemming met oud-testamentische wetgeving als eerstgeborenen bestemd voor God, namelijk voor de hemel. Dat is de uitzondering. Maar daar gaat het over, over die uitzondering waaraan wij deel hebben gekregen. Strikt genomen, die hemel is niet het hiernamaals, de hemel is het hierbovenmaals, want het komt niet hierna. Die hemel was reeds van ouds. Het kan net zo goed het hiervoormaals heten. Dus wordt het automatisch hierbovenmaals. Maar daar is onze bestemming, daartoe worden wij geroepen en aangezien. Hemelse dingen hoger zijn dan de aardse. En dus, aangezien aardse onderworpen, onderdanig zijn, onderworpen zijn in elk geval aan de hemelse dingen, betekent het dus dat wij als hemelburgers betrokken zullen worden in de heerschappij, want zo heet dat, het is een zwaar woord, maar dat kan ik niet helpen, betrokken zullen worden in de heerschappij over de aarde. En dus over dat koninkrijk van Christus, dat beloofd is voor de toekomst. En dan spreek ik eerst over de 1000 jaren, gemakshalve. En daarna, het is beloofd voor eeuwig. Dat wil zeggen ook voor een nieuwe aarde, maar ook een nieuwe hemel. Kortom, ons is niet alleen eeuwige zaligheid als zodanig beloofd, maar het is zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Zoals dat dan bij gelegenheid genoemd wordt. Het is meer dan dat. Wij worden niet alleen maar wedergeboren en ontvangen nieuw leven en komen dan in de toekomst ooit een keer op een nieuwe aarde te leven. Wij ontvangen nieuw leven en daarmee als eerstgeborene ook hemels burgerschap. En zijn daarmee geroepen tot koningschap en hebben al deel zelfs aan priesterschap. En samenvattend, Christus heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Dat is Openbaring 1, ik meen vers 6, want daar wordt dat gezegd. En in deze brieven wordt het uiteengezet, dikwijls met heel andere termen, maar dat doet nou weinig ter zake. Het gaat om de gedachte aan zich, wat hier heet, geroepen tot zijn koninkrijk en heerlijkheid in het einde van 1 Thessalonicenzen 2 vers 12, wil zeggen we zijn geroepen tot dat koningschap, maar ook tot de heerlijkheid binnen dat koningschap. Voor sommigen verliest de uitdrukking zijn betekenis, men denkt dat koninkrijk is sowieso heerlijk, dat is ook zo, maar we zijn in het bijzonder geroepen tot specifieke heerlijkheid binnen dat koninkrijk. Men lezen parallele schriftgedeelten, zoals daar zijn 1 Korinthe 15, waar ook gesproken wordt over de toekomst, dat wil zeggen over de opstanding des vleeses, de lichamelijke opstanding. Daarvan wordt gezegd dat die noodzakelijk is voor ons, want zolang dat nog niet gebeurd is, kunnen wij het koninkrijk nog niet beërven, want vlees en bloed beërft het koninkrijk niet. Nou, wilden wij het helemaal niet erven, het was voor ons voldoende om er alleen maar in te gaan. En vlees en bloed kan het koninkrijk ingaan. Want wij zijn er al ingegaan en zijn nog vlees en bloed. En in de 1000 jaren zullen ook mensen tot geloof komen en het koninkrijk ingaan. En het is vlees en bloed. En zijn er zelfs die dan sterven. Nee, niet dat dat normaal is, maar het gebeurt wel. Maar koninkrijk beërven, ja, dat is een ander ding. En van ons wordt dus gezegd dat wij lichamelijk veranderd moeten worden enzovoorts. En dat is wat hier ook gezegd wordt. En zoals overigens in 1 Korinthe 15 in het laatste vers de conclusie getrokken wordt dat wij dan dus standvastig, onwankelbaar en altijd overvloedig zouden zijn in het werk des Heren, zo vind je dat hier in 1 Thessalonicens ook. Het idee is namelijk dat we nu zouden wandelen waardelijk Gode die ons roept, in overeenstemming hiermee, opdat wij ook daadwerkelijk zouden erven. Want erfenis is, wordt ook beschouwd als loon. We zijn ertoe geroepen op grond van geboorte, maar u weet toch hoe het was met de priesters van het oude verbond? Ze konden er niks aan doen, ze werden als priesters geboren. En ze, andersom, ze waren priesters op grond van hun geboorte uit Aaron. Maar als ze niet deugden, bleven ze wel priester, maar mochten geen priesterlijk werk doen. Waren gedisqualificeerd. Hun identiteit kon niet veranderd worden, maar hun praktische positie wel. Lees het maar na. Als men zich meldde voor de priesterlijke dienst, in overeenstemming met het gebod, ging men eerst door de medische keuring en nog wat keuring, en daar kon men gedisqualificeerd worden. Of slechts gedeeltelijk toerekeningsvatbaar verklaard worden, of weet zoiets. Maar iets dergelijks, dat wordt beschreven en zo is het met ons ook. Hè. Zie toe het, dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, opdat wij een vol loon mogen ontvangen. Het zijn in evangelische kring geen populaire uitspraken, maar het is wel zo. Dus wat de Bijbel leert. En dus een oproep tot waardige wandel. Andere keer zeg ik weer, de Thessalonicense brieven, beide zeggen dat het de bedoeling is van God, onze heiligmaking. Dat is 4 vers 3. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. Een heilige, een godendienstbare, dan wel een priesterlijke wandel. Nou, heb ik 3 keer hetzelfde gezegd. Een heilige wandel, een godendienstbare wandel, dan wel een priesterlijke wandel. En het resultaat van zo'n wandel, van die wandel, zal zich uitdrukken in onze positie als opgestanen. Dat wil zeggen, het drukt zich uit in de heerlijkheid van ons opstandingslichaam. Want alle opstandingslichamen zijn wel heerlijk, maar ze zijn niet allemaal even heerlijk. U weet wel, wij zijn allemaal gelijk, maar we zijn niet allemaal even gelijk. De een is wat meer gelijk dan de ander, heet dat. Zodat u maar ziet dat dat geen contradictio in terminis is. Het bestaat inderdaad. Hè? In zeker opzicht gelijk, in andere opzichten totaal verschillend. Maar goed, zo hebben we de draad weer op. Nou weet u waarom Paulus in deze verse die we vorige keer besproken hebben, spreekt over zijn bediening aan de Thessalonicenzen. Dat hij hen heeft willen meedelen het evangelie van God. En dat hij zich ten volle heeft ingezet ook voor de heiligmaking van deze Thessalonicenzen. Als moeder en vader tegelijk. Want voor hemzelf geldt dat hem deze bediening was toebetrouwd. Hij zelf zou wandelen waardig de roeping waarmee hij geroepen was. Maar zijn bediening houdt in dat hij de Thessalonicenzen oproept om ook te wandelen waardig de roeping waarmee zij geroepen zijn. Kortom, alles opdat het werk Gods, dan wel het werk van Christus, in de gelovigen voortgang zou vinden. En daartoe dient de prediking van het woord van God. Dat is de enige doel daarvan trouwens ook. Wij betuigden dat gij zoudt wandelen waardiglijk Goden die u roept tot zijn koninkrijk, maar in bijzonder de specifieke heerlijkheid die daarbij hoort. Vers 13. Daarom danken wij ook God zonder ophouden dat als gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is, als Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. Daarmee zijn we in feite weer terug aan het begin van de brief, zodat u merkt dat de apostel er wel een erg lange inleiding op nahoudt hier. En hier in hoofdstuk 2, vers 13, is hij nog niet verder dan in hoofdstuk 1, vers 3. En volgende verse. Want daar staat precies hetzelfde. Ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht enzovoorts. Ze hebben het woord aangenomen en Paulus gedenkt het werk huns geloofs en de arbeid der liefde, weet u nog. En hier in 2 vers 13 is hij nog niet verder. Hij zegt, wij danken God zonder ophouden dat als gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, dat gij dat aangenomen hebt. Niet als woord van mensen, maar als Gods woord. Let op de constructie van zo'n vers. Wat erin staat, staat er twee keer in. Hè? En dat is niet voor niks. Daar gaat het namelijk om. Als gij het woord der prediking van God ontvangen hebt, dat gij het ontvangen hebt als Gods woord. Precies. Want dat is wat het is, hè. Kijk, daar ontbreekt het tegenwoordig nog wel eens. Kijk, het is weer de eerste van de maand geweest en het is zaterdag geweest, dus dan weet je hoe het zit. Dan heb ik mijn lijfblad weer gekregen. In ieder geval heb ik uitdaging weer in de bus gekregen, zeg maar. En dan weet je weer precies wat er in christelijk dan wel evangelisch Nederland omgaat. En dan weet ik ook weer precies dat wat er ook gepredikt wordt, de predikers zelf beschouwen het niet als het woord van God. Het is woord van mensen en het moet geregeld worden. Het moet gerubriceerd worden, het moet in blokjes verdeeld worden, het moet toegepast worden, enzovoorts. De mens heeft er zich meester van gemaakt. En het tot eigen woord gemaakt. En het ingedeeld in eigen methodieken en bovendien eigen doelstellingen. Dat is nog het ergste. Eigen doelstellingen. Alsof wij mensen bepalen wat het doel is van het woord van God. Daar zouden we ons helemaal niet mee moeten bemoeien. Nou ja, als erin staat wat het doel is, dan bemoeien we ons mee. Ik bedoel, dan weten wij dat, dan accepteren we dat ook als het woord van God. Maar verder moeten we ons er niet mee bezighouden. Het is niet ons woord. En wij streven geen doelstellingen na. Wij weten dat God zelf een doel heeft met de prediking van zijn woord. En ik weet dat het arrogant klinkt, maar ja, wie moet het anders zeggen en wanneer dan? Het woord van God wordt primair gepredikt door God zelf. En hij gebruikt daarvoor personeel. Dat is zo, ja, daar kan ik niks aan doen, dat moet ik nou een keer zeggen, maar zo werkt dat, hè? En hier staat het ook, dat als gij het woord der prediking van God van ons... Nog een keer. De prediking van God van ons ontvangen hebt, puntje, puntje, puntje. Van wie was nou die prediking? Hebreeën 1 vers 1. God heeft in deze laatste dagen, nee, in voortijds veelmaal, op vele wijze tot de Vader gesproken door de profeten. Dat waren mensen. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Maar dan staat er niet meer de profeten. Zelfs niet evangelisten, zelfs niet apostelen. Er staat gewoon, de Zoon zelf doet dat. Los daarvan, wij zouden ons afvragen, wanneer we een andere brief zouden bestuderen vanmorgen, wat is dat eigenlijk, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek? Ik bedoel, ja, je kan je afvragen, wat is dat eigenlijk, de Christus? Die vraag stelde de Heer Jezus. En nu stel ik de vraag, wat is dat eigenlijk, hoge priester naar de ordening van Melchizedek? Wat moet hij doen? Want het is een functie, hè, dat weet je, het is een functie. Wat moet hij doen, hoge priester? Wat moest de hoge priester doen? Oud Testament dan. Want dat is het voorbeeld. Ja, eenmaal per jaar ingaan in het heiligdom wordt uitgebreid beschreven, ook inderdaad in de Hebreeënbrief. Maar wat moest hij doen de rest van het jaar? Ik bedoel, wat was de algemene functie? Het bewaren, het handhaven, het bekendmaken, het onderwijzen van het woord van God. En voor zover je hoofd was van de priesterdom, en dat was hij, was hij dus hoofd van het priesterlijk huis. Want zo heet dat, hè? Het priesterlijk huis. De tempel. En wat is de functie van de tempel? Het bewaren van het woord van God. Van de ark des verbonds met daarin de twee stenen tafelen. Het woord van God bewaren en onderwijzen. Je kan ook vragen, wat is de Ark des Verbonds? Wat stelt die dan voor? Waarin die twee stenen tafel lagen, kreeg je hetzelfde antwoord. Het woord van God bewaren. En vanaf die Ark des Verbonds zal de Heere tot het volk spreken. Wat Christus doet in onze dagen, is zijn woord aan u en mij prediken. Meer niet. En als hij toch meer doet, doet hij het via dat woord. Dat wil zeggen, door het woord. Dat zegt ditzelfde vers trouwens dat we nu onder ogen hebben. In de laatste toevoeging, namelijk, komma, dat ook werkt in u die gelooft. Want God predikt zijn woord en het woord werkt in ons die geloven. Dat is niet nieuw. Ik bedoel, dat lees je hier niet voor het eerst. Dat lees je voor het eerst misschien, nou ja, in de brieven. Lees je het voor het eerst in Romeinen 1 vers 16. Het evangelie van Christus, dat is toch het woord van God. Het woord der waarheid, het evangelie uw zaligheid. Het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor en dus in. En ieder die gelooft. En hier staat het woord Gods, of Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Het is het woord van God. En wat Paulus betreft, Paulus beschouwt zichzelf als dienstknecht van God, als dienstknecht van Christus. Een zendeling, uitgezonden, een apostel, inderdaad. Maar hij is slechts de brenger van het nieuws. De brenger van de goede boodschap. En voor zover hij gezonden is, is hij van Gods wegen gezonden. Want God doet zijn werk. De uitspraak uit Romeinen 10 is dat hoe zal men geloven zonder dat er gepredikt wordt, weet u wel. Gelijk geschreven is in Romeinen 10 vers 15. Hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Dat is een verwijzing naar het woord apostel uiteraard. Hè? Er blijft post, ze worden gezonden. Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Daar zijn het voeten van degenen, meervoud die. Daar zijn het meerdere personen dus die het woord verkondigen, dan wel meerdere personen die voeten hebben. Dat begrijpt u toch, hè? Het komt uit het Oude Testament, uit Jesaja 52 en uit Nahum 1. Dat staat er gewoon onder in uw Bijbel. Dus dat is makkelijk. Maar als u het nazult, zult u zien dat, ik weet niet uit mijn hoofd waar, maar dat minstens één van die twee schriftplaatsen heeft staan niet de voeten dergenen, maar de voeten desgenen die het goede verkondigt. En dan is het ineens maar één die dat doet. Die heb u toch, hè? Desgenen die, dat is tweede naamval, enkelvoud. Als hier aangehaald wordt, zijn het er meerdere die dat woord brengen. Maar in een van die oorspronkelijke teksten, misschien wel in allebei, dat weet ik niet uit mijn hoofd, is het enkelvoud. Daar is het er maar één. Dat klopt precies, want het zijn de voeten van de Zoon uit Hebreeën 1 vers 1. God spreekt in deze laatste dagen door de Zoon. Hoe lieflijk zijn de voeten van die Zoon dus. En soms denk ik dat Maria dat gelezen had en begrepen had en daarom de voeten van de Heer Jezus zalfde. Waarna men, weet je wel, die fles kostbare nardus. En daarna las men die schriftplaats. Hoe lieflijk zijn de voeten desgenen die. In ieder geval slaat het erop, de symboliek. Die voeten zouden ver gaan. Nee, overdrachtelijk, natuurlijk overdrachtelijk. Maar niettemin, de Heer zelf zou zorgen dat dat woord gebracht wordt over heel de wereld. Nee, daar hoef je hem niet om te vragen, dat is wat hij beloofd heeft. En hij vraagt ons of hij ons eventueel daartoe laten gebruiken, op wat voor wijze dan ook. Maar de Heer doet dat wel hoor. Het is maar niet ons initiatief. Het is zijn initiatief, zijn verantwoordelijkheid. Dat is de verantwoordelijkheid die bij zijn tegenwoordige functie hoort. Hij is de alfa en de omega. Betekent dat hij de eerste en de laatste letter is van de waarheid en van de prediking uiteraard. Hij is het woord Gods. Waarom is hij het woord Gods? Omdat hij niet alleen gestalte geeft aan het woord Gods, maar hij zorgt ook dat het gepredikt wordt. Hij is daar verantwoordelijk voor. Het is genade die ons en ook Paulus gegeven is, dat wij daarin betrokken mogen zijn. Maar niettemin, hij doet het. En dat is wat de apostel hier aanhaalt. En deze fundamentele waarheid, die staat hier dus expliciet geformuleerd, hè? In 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Daarom danken wij ook God zonder ophouden dat als gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt. Maar het is een prediking van God die bij de Thessalonicenzen terechtkwam via de mond, maar ook via de voeten uiteraard van de apostel Paulus. En ze hebben dat woord ook aangenomen, niet als het woord van Paulus, maar als het woord van God. Paulus is ook maar personeel. Of zoals Paulus aan de Korintiërs schrijft, ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, die heeft met een gietertje rondgelopen, betekent dat, hè. Maar het is God die de wasdom geeft. Want het woord is zijn kracht tot zaligheid, in elk opzicht. Niet alleen in de zin van dat we door geloof in dat woord inderdaad worden wedergeboren, maar ook dat we door geloof in datzelfde woord van God opgebouwd worden, van kindschap naar zoonschap, opdat we inderdaad onze erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt, in ontvangst zouden nemen. Was de bedoeling. Prediking van God hebt gij van ons ontvangen, gij hebt het aangenomen. Niet als woord van mensen, der mensen woord. Ik wil zeggen woord van mensen in het algemeen. De Grieken waren daar goed in, hè. Alle der mensen woord werd in Griekenland verzameld. Nou, niet meteen in Thessalonica, maar in de eerste plaats in Athene. Maar wel degelijk in Thessalonica en in Korinthe en noem maar op, hè. Die wijsheid van mensen. Griekse filosofie is nog legendarisch tot in onze dagen. Maar ze hebben het niet aangenomen als een of andere leer, een of andere godsdienst, een of andere filosofie. Ja, waarom ik nou stop? Nou ja, omdat als ik dan lees wat al die christelijke en evangelische mensen ons proberen wijs te maken, als je het allemaal leest, denk ik, ze beschouwen hun eigen werk als een of andere godsdienst, als een of andere filosofie of religie die verspreid moet worden. Ze plaatsen zich op hetzelfde niveau van de atheïsten en wat je nog maar meer hebt. Weet u wel, het gaat om wat spanning tussen allerlei verschillende godsdiensten en dan ingezoomd gaat het om spanning en wrijving tussen allerlei verschillende zogenaamd christelijke sekten en stromingen en leringen. Men moet daar een plaatsje in hebben en men bedenkt strategieën om een zo hoog mogelijk rendement te realiseren. Waar ken ik die uitdrukkingen toch van? Maar begrijpt u waar ik het over heb? Wat maakt men zich druk eigenlijk? Jammer, want het verspilde energie. Maar ik kan veel rustiger aandoen. Het is het woord van God. En als het woord van God is, zorg de Heer dat het gepredikt wordt. En wees blij dat je mee mag doen. Maar doe dan ook mee. En laat het daarbij. Dat woord zou werken. Het is niet van mensen, het is van God afkomstig. En dat staat er ook, hè. Je hebt het aangenomen niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is, naar waarheid is. Het is namelijk het woord der waarheid. Het evangelie uwer zaligheid, Efeze 1. Maar, gelijk als het waarlijk is, als Gods woord. Het woord van God. Het is prediking van God, het is woord van God dat ook werkt. Want het is niet maar woord, het is ook werk. Het is niet maar woord, het is ook kracht. Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. Want het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Onder zaligheid zou men bovendien verstaan niet maar de wedergeboorte, maar het hele proces wat daarop volgt. Het opwassen, het opgroeien van kindschap tot zoonschap, zoals ik al daarnet ook gezegd heb. En het enige wat daarvoor nodig is, is het woord van God. Misschien heb je er nooit over nagedacht. Sommigen doen niet anders een leven lang. Ze denken erover na hoe dat nou zit. Hè? Die hebben een probleem met alles wat er misgaat in het menselijk bedrijf, dan wel in het christelijk bedrijf. En hebben aan de andere kant kennen zij één God, en ze vragen zich af waarom God dan niet zorgt dat het niet misgaat. Maar als God zorgt dat het niet misgaat, waar blijft dan de eigen identiteit, dan wel verantwoordelijkheid van de mens? Ja, die is het dan niet meer. Schiet ook niet echt op. En over dat spanningsveld kan men dikke boeken schrijven. Ik bedoel, daar kun je eeuwig over doorneuzelen, bedoel ik eigenlijk. Maar kun je over, want je komt nooit tot enige conclusie daaromtrent. En toch is het makkelijk genoeg in het licht van de Bijbel. De Bijbel zegt gewoon dat God een werk in ons doet. Hij laat ons onze vrije keuze, ook als kinderen Gods. Hij laat ons als zijn kinderen vrije keuze. Het enige wat hij doet is ook meer dan genoeg. Hij onderwijst ons. En zijn onderwijs houdt niet in, doe dit en doe dat en doe zus en zo, want dat is de wet. En wet neemt de eigen verantwoordelijkheid van de mens weg. En daarom is de wet ook populair. En in feite identiek aan elke religie. Het is wet, per definitie. Maar die neemt de eigen verantwoordelijkheid weg. En daarom maakt het ook overbodig om ergens over na te denken, want dat is het probleem in heel wat religies. Men denkt niet na, dat kun je ook zien aan de buitenkant. En men denkt kennelijk helemaal niet na. Men houdt zich aan de regeltjes of wat er voor moet gaan. Maar onder het nieuwe verbond onderwijst God ons in zijn wegen en hij zegt, ik doe dit, ben hiermee bezig. Wil je meedoen? Nou ja, dat kan. Meld je maar. En dan geeft hij ons wat en zegt, doe het handeling totdat ik kom. Hij geeft ons een bediening. Een loopbaan, een gave heet dat trouwens ook in 1 Korinthe. Nou ja, in Romeinen 12 natuurlijk al. En of hij geeft ons een pond en zegt, doe het handeling totdat ik kom. En dat is het dan. Daarna is er nog wel wat over te vertellen, maar dat ga ik nou ook niet doen. Dat vind ik ook niet nodig. Hè? In beginsel ziet het er zo uit. Dat wil zeggen, wij worden geacht de verantwoordelijkheid daarvoor te dragen. En dat moet kunnen als wij van Gods wegen, dat wil zeggen vanuit de schrift in ons geval, onderwezen zijn. En daar dient dat onderwijs toe. En dat onderwijs zegt ons niet, het moet zus of het moet zo of het moet niet dit of het moet niet dat. Nee, het onderwijs zegt ons gewoon wat de Heer doet en hoe Hij werkt enzovoorts. En als het goed is nemen we daar een voorbeeld aan. Dat is de manier waarop wij worden onderwezen en dat is de beste manier altijd geweest. Die van het rolmodel heet dat, hè? Die van het voorbeeld. We hebben de Heer Jezus tot voorbeeld, we hebben Paulus tot voorbeeld, we hebben tot voorbeeld Abel, Henoch, Noach, Abraham. Ja, de zevende is Sarah uit het rijtje, geloof ik, dus vooruit me weer. En zo verder, dat ben ik even in Hebreeën 11, zoals u begrijpt. Met zijn voorbeelden. Maar we moeten zelf onze beslissingen nemen. En zo werkt het woord in ons. Aan de ene kant volkomen vrij, dat is nieuw verbond. Staan in de genade, leven daaruit. Maar we trekken er ook de consequenties uit. En proberen dus te wandelen waardig het evangelie, waardiglijk de Heere enzovoorts. En op die wijze werkt het woord Gods in ons iets uit. En dat is ook wat er staat. Het is Gods woord en woord is kracht. En als het Gods woord is, is het kracht Gods. Men zou die kracht niet onderschatten. Die werkt. Die doet ook wat. Alleen, die doet alleen wat hij zelf wil doen, zal ik maar zeggen. En naarmate wij weten wat God doet, zal dat woord ook makkelijker in ons tot uitwerking komen, omdat de neuzen bij wijze van spreken dezelfde kant op staan. Dezelfde gerichtheid, dezelfde gezindheid. Want dat is wat hier staat, hè. Hoeveel moeite Paulus ook doet om aan die Thessalonicenzen een bepaalde kant op te krijgen, het is niettemin het woord Gods dat dat moet bewerkstelligen. En dat is ook wat hij hier zegt. Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. Want gij broeders zijt navolgers geworden en stelt vast dat het inderdaad zo is. Gij zijt navolgers geworden, dat zijn toch rolmodellen. Gij zijt navolgers geworden der gemeenten Gods die in Judea zijn. Niet maar omdat ze die gemeenten of die gelovigen in Judea nadeden, maar gewoon omdat het woord Gods nou eenmaal in Judea en in Thessalonica dezelfde uitwerking heeft. Dat is over heel de wereld zo. Gaat dezelfde kant op. Dat is Gods werk namelijk. En dus wordt men navolger in de praktijk van wat hier genoemd wordt, de gemeenten Gods die in Judea zijn, dat wil zeggen Jeruzalem en omgeving, en navolgers geworden zijt van Christus daarmee, want die gemeenten Gods die in Judea zijn, die zijn in Christus Jezus. Leuk, hè? Het ging eerst over het woord de prediking van God, van ons, in vers 13 en nu in vers 14, gemeenten Gods in Judea, in Christus Jezus. Want om de laatste gaat het uiteraard, hè? En daarna wijst hij erop dat inderdaad een van de uitwerkingen van dat woord is dat men vervolgd wordt. Om de eenvoudige reden dat als men die waarheid, dat woord van God heeft aangenomen, dan is men daardoor, dan wel wordt men daardoor geïsoleerd van een wereld die compleet overhoop gejaagd wordt dag in dag uit door der mensen woord. Wij noemen dat communicatie. Het woord Gods werkt in u die gelooft. Daar spreken alle brieven over. Over de kracht van dat woord in onze levens. Vers 14. Want gij broeders, want hier wordt dus het een en ander toegelicht. Hoezo werkt dat in u die gelooft? Nou, dat blijkt wel, want gij broeders zijt navolgers geworden der gemeenten Gods die in Judea zijn in Christus Jezus. Dewijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden, van hun medeburgers dus. Maar onder die medeburgers wordt kennelijk ook verstaan in de eerste plaats de Joden. De Joden namelijk in Thessaloniki. Er staat ook een verwijzing onder, inderdaad naar Handelingen 17 vers 5 en 13. En daar wordt inderdaad gesproken over de vervolging die er was in Thessalonica door de daar aanwezige Joden in de eerste plaats. Over hen wordt dan ook gezegd door de apostel in vers 15, welke ook gedood hebben de Heer Jezus. Nou ja, dat waren niet diezelfde mensen, maar wel de mensen uit hetzelfde milieu, uit dezelfde cultuur, om zo te zeggen. Want ze hebben inderdaad de Heer Jezus gedood, hetgeen ook onderdeel was van de prediking, begrijp je me goed, dat is niet het evangelie natuurlijk, maar het hoort wel bij de uiteenzetting. Het is niet voor niks dat de apostel Petrus in Handelingen 2 dat ook inderdaad tegen de Joden in Jeruzalem zegt, hè? In vers 23 van Handelingen 2. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen, in de zin van heidenen die de wet niet hebben, aan het kruis gehecht en gedood. En de prediking van Petrus eindigt in vers 36 met deze Jezus die gij gekruist hebt. En dat blijft ook zo, ook in de latere toespraken van Petrus en ook in de toespraken van de apostel Paulus. Dat is niet alleen omdat het een historisch feit is, maar het is vooral ook om aan te geven waar wet, waar religie toe leidt. Het leidt tot het verwerpen van God, van het woord van God en dus van degene die daar gestalte aan geeft, namelijk de Heer Jezus. En het punt is dat ze niet alleen de Heer Jezus gedood hebben, maar dat ze ook vervolgen degene die in hem geloven. Nou ja, dat was toen zo. En daar laat ik het dan maar bij. Maar ze staan in elk geval vijandig tegen de Heer Jezus en tegen de gelovigen, omdat zij de Messias willen blijven verwachten. Hij mag niet komen. Men mag hem wel verwachten, maar hij mag niet komen. Dat is de generaliserende inventarisatie, om zo te zeggen, van het Jodendom. Ze hebben de Heere gedood. Zij hebben ook hun eigen profeten gedood. Staat er nu. De strekking daarvan is niet alleen dat het bij gelegenheid gebeurd is, maar dat ze altijd degene die van God gezonden werden met het woord van God vervolgd hebben. Dat is ook wat regelmatig gezegd wordt. In de eerste plaats door de Heer Jezus zelf. In Matthäus hoofdstuk 5 vinden we een uitspraak dienaangaande. Dat is notabene in het begin van de bergrede. U weet wel, die begint met die zaligsprekingen. En die reeks eindigt in vers 12 van Matthäus 5 met: verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemel. Als mensen ons smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen ons spreken, om Christus wil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Zodat je ziet dat de een meer loon krijgt dan de ander, logischerwijze. En daar gaat het dus over. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. In het verleden, namelijk. En een vervolg daarop vinden wij in hoofdstuk 23 van Matthäus. Vers 31. Aldus getuigt gij tegen uzelven dat gij kinderen zijt van degene die de profeten gedood hebben. En dan meteen: gij dan ook vervult de norm van uw vaderen. Hetgeen vooruitgrijpt naar wat zij in het vervolg zouden doen. Ze zouden degene die hier spreekt, de Heer Jezus, ook inderdaad vervolgen. En daarna ook de apostelen of gewoon de gelovigen in het algemeen. De discipelen. Vervult de maat, de norm van uw vaderen. Diezelfde uitdrukking, nou ja, niet dezelfde uitdrukking, maar dezelfde gedachte, vinden wij inderdaad in 1 Thessalonicenzen 2, vers 16, het volgende vers. Midden in het vers, waar staat: opdat zij te allen tijd hun zonden vervullen zouden. Zij blijven daarmee bezig. En de gedachte is dat ze dat heel onze bedeling door zouden blijven doen. Ik moet zeggen dat wat de Joden zelf betreft, zij inmiddels niet zoveel kans daartoe meer hebben. Maar het beginsel dat religie vijandig staat tegenover geloof in de Heer Jezus Christus. Ja, dat beginsel is tot in onze dagen actief. En christenen worden in heel de wereld nog steeds vervolgd. Ik denk de draad weer op in 1 Thessalonicenzen 2, vers 15. Welke ook gedood hebben de Heer Jezus en hun eigen profeten, hetgeen meerdere malen wordt aangehaald in de prediking. Ze worden er altijd heel boos over. Maar dat komt omdat het inderdaad zo is, hè. En ons hebben vervolgd. Er staan geloof ik al 5 punten, als ik me goed herinner. Ze hebben de Heer Jezus gedood. Ze hebben hun eigen profeten gedood. Ze hebben ons vervolgd. Dat wil zeggen, degene die het evangelie gepredikt hebben. Zie de geschiedenis hieromtrent in Handelingen. Ze hebben ons vervolgd en goden niet behagen. Zij behagen goden niet. In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, door de Joden zelf natuurlijk, maar dikwijls ook door buitenstaanders. Hè? Men vindt dat ze netjes onder de wet leven. In de praktijk is het niet netjes en het is trouwens ook niet echt onder de wet. Maar daar ga ik nou liever maar niet uitgebreider op in. Maar het is in ieder geval niet golde wel behagelijk. Dat kan ook niet, want Romeinen 8 doet daar een uitspraak over. Samenvattend, er zijn vele schriftplaatsen trouwens die daar een uitspraak over doen. Maar de kortste is denk ik die van Romeinen 8, vers 8. Die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. En dat kan in het algemeen dus van het Jodendom gezegd worden. Want men leeft zogezegd onder de wet, maar de wet is gelegd op het vlees. Per definitie. En dus leeft men in het vlees, maar die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Of met de woorden in Romeinen 8 die daaraan vooraf gaan. Vanaf vers 4, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn en dus onder de wet leven, bedenken dat des vleeses is, dat heet ook vleeselijke gedachten, de gedachten van de natuurlijke mens, die gericht zijn op de oude mens en daarmee op vlees. Zij bedenken dat des vleeses is. En wij zouden immers niet alleen bedenken dat des geestes is, zoals de rest van het vers zegt, maar we zouden ook bedenken, dan wel zoeken, de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is, enzovoorts. Dat is Colossense 3, de eerste versen. Die naar het vlees zijn, bedenken dat het vleeses is. Dan weet u meteen wat dat is. Hè? Naar het vlees zijn wil zeggen dat men zich bezighoudt met vleeselijke dingen. Dingen van voorbijgaande aard, tijdelijke aard, de buitenkant. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Maar dat denken wordt uiteraard gevoed, zoals altijd. Denken wordt ergens gevoed. Denken wordt gevoed door woord. En geestelijke dingen bedenken wordt gevoed door het woord van God. Daarom worden we steeds opnieuw geconfronteerd met het woord van God, opdat onze gedachten gevoed zouden worden. En onze gedachten vormen ons, hè? Veranderen ons. Naar de inwendige mens heet dat. En daarom staat er, want het bedenken des vleeses is dood. De dood staat er in de vertaling van Romeinen 8 vers 6. Anders zouden wij het wellicht verkeerd begrijpen, maar onder dood wordt verstaan de dood en alles wat erbij hoort. Dat wil zeggen de werking van de dood. Er is maar één woord voor, het heet dood. Het bedenken des vleesens is dood, de dood. Maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Dan kun je het woordje het dus ook doorstrepen omdat het er niet staat. En die mis je niet in het Nederlands, hè? Het bedenken des geestes is leven en vrede. Leven en vrede bij elkaar opgeteld wil zeggen een vreedzaam leven. Een leven dat niet gekenmerkt wordt door strijd, door verdeeldheid, maar door eenheid. Dat is weer zo omdat al onze activiteiten, ook als kinderen gods, gericht zouden zijn op die eenheid. Dat wil zeggen niet eenheid van vlees, maar eenheid des geestes. U weet wel. Efeze 4 zegt, wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt, u benaastigende te bewaren de geestelijke eenheid, de eenheid des geestes. Onder het nieuwe verbond, onder het verbond des vredes. En daar heb je dus die dingen inderdaad bij elkaar. Want het bedenken des vleeses, vers 7, Romeinen 8, is vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich aan de wet Gods niet en kan dat ook niet. Die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Maar als we in de geest zijn, omdat inderdaad de geest van God in ons woont, wel, dan komt dat nieuwe leven, zeggen de volgende versen, tot ontwikkeling en worden wij door die geest geleid naar onze zoonstelling. Maar daar ben ik inmiddels in vers 14 van Romeinen 8. Maar goed, dat ga ik natuurlijk allemaal nou niet bespreken. Het gaat maar om het beginsel dat van het Jodendom en dus van wet en dus van religie in het algemeen gezegd wordt: ze zijn vijanden van God. Ze hebben de Heer gekruist, ze hebben hun eigen profeten gedood, ze hebben ons vervolgd en ze zijn goden niet behagelijk. Sterker nog, de laatste zin van vers 15 zegt: ze zijn alle mensen tegen. Ze zijn tegen alle mensen. Ze zijn alle mensen tegen. Het wordt ogenblikkelijk verklaard, dus dat hoef ik eigenlijk niet te doen. Het wordt ogenblikkelijk verklaard in vers 16. Dat woordje en aan het begin beschouw ik als een dubbele punt. Of anders als namelijk. Namelijk, zij verhinderen ons te spreken tot de heidenen. Dat zij zalig mochten worden. Ze verhinderen de prediking van het evangelie aan alle mensen. Ze verhinderen ons te spreken tot de heidenen dat zij zalig mochten worden, opdat zij ten allen tijden, maar opdat had ook kunnen zijn, zodat, in de zin van, wij trekken nu dus deze conclusie, wij trekken de conclusie dat zij te allen tijden hun zonde vervullen. Het gaat gewoon door. En die uitdrukking lazen wij dus al in het Matthäus-evangelie. Vervul de mate, de norm van uw vaderen. Zij gaan daar gewoon mee door, zolang zij onder de wet zijn. Ik zei, in de praktijk merken we daar niet zoveel meer van, want zoveel invloed hebben de Joden dan toch niet. Maar ik moet u wel zeggen dat in de Joodse staat men natuurlijk belang heeft bij het beschermen van wat moet doorgaan voor de Joodse identiteit. En hoewel men niet weet wat de Joodse identiteit dan is, want dat weet men niet, weet men wel wat in elk geval geen Joodse identiteit is in hun ogen. En dat is geloof in de Heer Jezus. Dat is in elk geval niet Joods. En dus is in onze dagen officieel prediking van het evangelie, verbreiding van het christendom, in de staat Israël verboden. Het mag niet, het is verboden. Afgezien van dat er ook inderdaad grote vijandschap is. Hè? Kijk, dat wij heidenen christenen zijn, oké, christendom vinden zij de godsdienst van de heidenen. Vooruit, dat mag dan allemaal. Maar dat mensen met Joodse afkomst geloven in de Heer Jezus Christus, of sterker nog tot geloof komen in hem, dat is verschrikkelijk. Het is eigenlijk dezelfde situatie van het Mohammedanisme. In de meeste Mohammedaanse landen zijn wij als christenen, wij westerlingen, als christenen redelijk welkom als toeristen. Wij mogen ons geld daar brengen enzovoort, zolang we maar geen wervende activiteiten ontwikkelen, zal ik maar zeggen. Dan is dat goed. Dan is men heel tolerant dus. Maar dat iemand zich bekeert van de islam tot het christendom, ik zeg het maar met hun termen, ja, dat is een doodzonde. De kans is groot dat je dat dus inderdaad niet overleeft. Want dan is men zeer, maar dan ook zeer vijandig. Hetzelfde verhaal. Als Arabier word je geacht, niet dat alle Mohammedaan Arabieren zijn, maar het is natuurlijk van huis uit toch een Arabische religie. Maar als Arabier word je geacht trouw te blijven aan de islam. Dat is het verhaal. En de bekering tot christendom, dus geloof in de Heer Jezus, is ook daar volstrekt verboden. En ook strafbaar in de meeste landen. Niet in allemaal, maar ook daar waar het niet strafbaar is, wordt men er wel voor gestraft hoor. Alleen niet via de rechtbank, om zo te zeggen, maar wel door de samenleving. Maar in de Joodse staat, in de staat Israël, is het eigenlijk net zo. Ik kan het niet helpen. Het zijn gewoon de feiten. In elk geval, zij zijn alle mensen tegen en verhinderen ons, zo was het in elk geval in die dagen, zij verhinderen ons te spreken tot de heidenen dat zij zalig mochten worden, opdat zij te alle tijden hun zonde vervullen zouden. Dat gebeurt, en dat gebeurt tot in de dagen van de 70ste week van Daniël aan toe, uiteraard. En daarna volgt de vaststelling. En de toorn is over hen gekomen tot het einde. De toorn is over hen gekomen tot het einde. Daar staat in mijn Bijbel geen verwijzing bij, maar er hadden er nogal wat onder kunnen staan. In de eerste plaats, die toorn die over hen is gekomen, is nu over hen gekomen. En dat is een thema waar we het over gehad hebben, naar aanleiding van hoofdstuk 1 vers 10. Waarin me staat dat de Heer Jezus, dan wel de Zoon van God, ons verlost nu reeds van de toekomende toorn. En waar het over ging, en nog steeds gaat natuurlijk, is dat die toorn van God geopenbaard wordt over de wereld, over alle mensen. Sinds Romeinen 1 vers 18. Dat wil zeggen op grond van Romeinen 1 vers 18. God heeft de wereld losgelaten, bemoeit er zich niet mee. Heeft de wereld aan haar lot overgelaten. En hetzelfde geldt in de eerste plaats voor Israël. Sterker nog, het is andersom. Naar de uitspraken in het Oude Testament is het zo dat sinds de roeping van Israël uit Egypte, sinds de geboorte, om zo te zeggen, van dat volk, God slechts handelt met de wereld via dat koninklijke en priesterlijke volk, dat volk van eerstgeborenen. Aangekondigd werd in datzelfde Oude Testament, zelfs al in Deuteronomium, eigenlijk in Genesis, maar goed. Maar aangekondigd werd dat de Heer zijn aangezicht voor Israël verbergende zou verbergen. Dat is zijn toorn, namelijk omdat zij hem in vergetenis gesteld hebben, staat er dan, ik geloof in Deuteronomium 31 of zo, en anders 32 wel. En waar de Heer Israël in vergetenis stelt, betekent het gewoon dat de verbinding tussen God en de volkeren is doorgesneden. Waar God geen contact heeft met Israël, loopt de lijn dus ook niet meer door naar de heidenen. Dat is het idee. En in onze dagen is dat actueel. Er is alleen een zijlijn, dat wil zeggen, God verzamelt zich in plaats van Israël, om zo te zeggen, een ander volk uit de heidenen. Maar dat is een volk dat juist getrokken wordt uit de heidenen met een hemelse bestemming. Dus niet in de eerste plaats een aardse roeping of bediening of wat dan ook. Ik weet dat die dingen omstreden zijn en graag begrijpt men ze ook verkeerd. Ik ga ervan uit dat u ze goed begrijpen wil. Dus ik ga er ook niet verder op in nu. Maar waar God de wereld heeft losgelaten, is dat zo? Omdat God in de eerste plaats Israël, of wat er van over was, het Joodse volk, heeft losgelaten. In die zin dus zijn ze ook alle mensen tegen. Want zij zijn daar verantwoordelijk voor, uiteraard. Hè? En waar in vers 10, 1 Thessalonicenzen 1 vers 10, gesproken wordt over die toorn, gaat het over een toorn in het heden, waarvan wij verlost worden, en een toorn in de toekomst, waarvan wij uiteraard ook verlost worden. Maar wat Israël betreft, zegt hoofdstuk 2 vers 16, de toorn is over hen gekomen, dan is het al zo dus, hè? De toorn is over hen gekomen, tot het einde. Dat wil zeggen, dat gaat ook door in de toekomst, en we weten hoe dat zit met dat einde. Er had bijvoorbeeld een tekstverwijzing onder kunnen staan, niet alleen naar Romeinen 1 vers 18, maar er had ook een tekstverwijzing onder kunnen staan naar Daniël 9 vers 27, om maar eens wat te roepen. U weet wat, dat is die profetie over de 70 weken, dan wel de 70ste week, en die laatste 70ste week is immers nog toekomst, die begint pas na de opname van de gemeente waarover 1 Thessalonicenzen 4 spreekt. En we hebben het daarna dus nog uitgebreider over. Maar in Daniël 9 staat in vers 27, en ik ga niet het vers helemaal bespreken, nee, ik lees eerst vers 26, daar staat Na die 62 weken zal de Messias, laten we zeggen, afgesneden worden. En hij zal niet hebben. En een volk van een vorst dat komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe, let op het woord einde. En tot het einde toe, dat is al twee keer, zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Als dat geen toorn is, weet ik het niet meer. En hij zal velen een verbond versterken één week. En in de helft der week zal hij de slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe. Die vastelijk besloten zijnde zal uitgestort worden over de verwoeste. Wat er precies staat, gaat er me nou niet om. Maar het is voldoende om te begrijpen dat er tot het einde toe toorn Gods over dat volk zou komen. In onze dagen tamelijk passief, want dat zijn de termen die ik er maar voor gebruik altijd. God heeft dan losgelaten. En in de toekomst actief, meer speciaal over de Joodse natie als zodanig. Zoals natuurlijk ook in vele andere plaatsen vermeld. Ook hier in 1 Thessalonicenzen trouwens wordt erop teruggekomen, zoals ik al zei. Namelijk in 1 Thessalonicenzen 5, met name vers 3. Waar we een rechtstreekse verwijzing vinden trouwens, na die 70ste week van Daniël. En waar staat in 1 Thessalonicenzen 5 vers 3. Want wanneer zij zullen zeggen, niet wij hè, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar. Omdat de eerste helft van die 70ste week van Daniël is aangebroken met één verbond en dus met vrede, om zo te zeggen, dan zal een haastig verderf hun overkomen. En de gruwelijke vleugel trouwens ook, maar zoals gezegd, daar ga ik verder niet op in. Er zal een haastig verderf hun overkomen. En, einde van het vers, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Dat is hier de korte interpretatie van die laatste woorden uit Daniël 9, vers 26 en 27. Tot het einde toe en vast besloten. En dat is wat ook in, dus in 1 Thessalonicenzen 2 gezegd wordt. En de toorn is over hen gekomen tot het einde. In ieder geval het einde van de 70ste week van Daniël. Anderzijds trouwens ook het einde van de tegenwoordige boze eeuw. Voor Israël, wel te verstaan, in relatie tot Israël. Ook die dingen ga ik nou niet uitleggen. Misschien dat ik erop terugkom naar aanleiding van 1 Thessalonicenzen 5 later. Maar het beginsel blijft dat wij in onze dagen door de prediking van dat woord van God zalig worden. Dat dat woord in ons werkt en in de eerste plaats dat woord trekt ons, maar dat is Galaten 1 vers 4. Dat woord trekt ons uit de tegenwoordige boze aion. Dat wil zeggen uit de tegenwoordige boze eeuw. Maar wereld rekenen wij ook wel goed. We begrijpen toch wel waar het over gaat. Hè? Dat woord van God trekt ons uit de duisternis. Dat is de toorn Gods. Tot zijn wonderbaar licht. Dat woord van God trekt ons uit de macht der duisternis. En plaatst ons in het koninkrijk van Gods geliefde zoon. Dat is Colossense 1. En wij zouden ons dat realiseren. Wij horen niet tot deze wereld, wij leven niet in duisternis of in onwetendheid. Wij zijn hier maar niet in zwakheid, want integendeel de kracht God zou in onze zwakheid volbracht worden. En dat is inderdaad de strekking van 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Daar staat dat dat woord, Gods woord, werkt in u die gelooft. Het werkt daarin uit. Maar wat doet het dan? Nou, het onttrekt ons inderdaad, het verlost ons van de toorn. En ook van de toekomende toorn uiteraard. En dat gebeurt weer door wat wij noemen de opneming van de gemeente. En dat is wat besproken wordt in het hart van deze brief. Dat is ook min of meer de essentie uiteindelijk van deze brief. En het hoogtepunt en de reden waarom dit Bijbelboek inderdaad een Bijbelboek is, om zo te zeggen. Maar het is niet maar zo dat wij in de toekomst verlost zullen worden. Wij worden in het heden verlost. Soms denk ik wel eens, maar misschien is dat apocrief, maar soms denk ik wel eens dat als we ons meer bewust zouden zijn, ik zeg niet dat het zo is, maar soms denk ik dat als we ons meer bewust zouden zijn van onze tegenwoordige verlossing, dan zouden we misschien toch wat minder vooruitgrijpen op of verlangen naar die toekomende verlossing. Of zeg ik nou wat geks? Soms denk ik dat. Daarna denk ik, nu ook natuurlijk, daarna denk ik, nou ja, naarmate we ons bewust zijn van onze tegenwoordige verlossing, zullen wij ook verlangen naar de toekomende verlossing. Maar nou zeg ik wat anders dus, hè. Maar ik hoop dat u mij begrijpt. Er zijn er ook onder ons, dat weet ik, want ze vertellen mij dat gewoon. Er zijn er ook onder ons, die hebben het zo slecht in het dagelijks leven, denken ze. Nee, misschien wel terecht. Wie ben ik om daar een oordeel over te geven? Dat doe ik ook nooit. Maar die hebben het nu zo slecht dat ze zeggen, ik hoop maar dat de Heer spoedig komt. Dan zijn we eindelijk verlost van onze eigen tegenwoordige ellende. Daarmee de eigen tegenwoordige verlossing en zaligheid en gezegende positie feitelijk ontkennende. Ja, dat is niet echt een eerlijk motief om de opname dan wel de wederkomst van Christus te verwachten. Als u begrijpt wat ik bedoel. Aan de andere kant weet ik, en dan geloof ik ook, dat als het een keer zover is, krijgen we een heel stuk beter dan nu. Dat is waar. Maar dat mag niet ten koste gaan van het idee dat wij nu reeds getrokken zijn uit de tegenwoordige boze wereld. Dat wij een herder hebben die voor ons zorgt. Dat wij een God hebben die ons gemaakt heeft tot zijn kinderen en ons geroepen heeft tot zoonstelling en die zijn kracht in onze zwakheid zal volbrengen. Wij zouden ons daaraan overgeven, opdat dat woord ook daadwerkelijk in ons zou werken, dan wel uitwerken. Want dat is nog wat hier in vers 13 staat. Ik ga nog even in op die uitdrukking daar. Gods woord werkt in de gelovigen. Er zijn heel wat woorden die vertaald worden met werken. En daarna zijn er nog heel wat synoniemen. In de Statenvertaling in het Nederlands en uiteraard ook in het Grieks. Dit woord is energeo. Energeo, of hoe de Grieken het dan maar uitspraken. En je voelt de betekenis al, hè. Energeo. Het geeft energie. Het laat de accu op. Het geeft je potentie, want zo heet dat, potentieel heet dat in de elektriciteit, zal ik maar zeggen. Hè? Het geeft een bepaald vermogen dat aanwezig is. Het geeft kracht en als er staat dat het ook werkt in u die gelooft, betekent het niet alleen dat die kracht gegeven wordt, maar dat die kracht ook uiteraard naar buiten uitwerkt. Je leest in de Statenvertaling bijna onvermijdelijk het woord werking in dat verband. En het is in een betekenis die wij in Nederlands niet veel gebruiken, denk ik. Maar ik zal u een paar schriftplaatsen laten zien, zo voor de aandacht en ter illustratie. In Romeinen hoofdstuk 7... En ik heb niet een complete lijst, ik geef alleen een paar voorbeelden. In Romeinen hoofdstuk 7 wordt daarover gesproken. Dan wordt het woord gebruikt, namelijk in vers 5. Waar staat, want toen wij in het vlees waren, dat is die uitdrukking die hierna in hoofdstuk 8 gebruikt wordt en die we er straks gelezen hebben. Toen wij in het vlees waren en dus vleeselijke dingen bedachten en onder de wet leefden, want daar gaat dit schriftgedeelte over, over leven onder de wet waarvan men verlost zou worden. Want toen we in het vlees waren, wrochten, nou, we hebben het meteen te pakken, dat woord, werkten, wrochten. Want werken en wrochten, dat is hetzelfde, alleen het laatste is de verleden tijd, hè? Wrochten, werken, gewrocht. Want toen we in het vlees waren, werkten de bewegingen der zonden die door de wet zijn in onze leden. Dus dat werkwoord energeia. wrochten de bewegingen der, de motieven. Een beweging is een motief en een motief is een beweging. Bewegingen der zonden. Die beginselen, die structuren van de zonde, die werkten in ons. Naar buiten. En droeg vruchten, staat er ook bij. Rotte mispels, maar dat doet er nou niet toe. Het droeg vruchten, maar voor de dood. Het is negatief, vandaar dat er in hoofdstuk 18 dingen afgekort worden. En staat er, het bedenken des vlees is dood. In het algemeen. En dan ziet u dat het woord werken wel degelijk betekent uitwerken. Het is een kracht die tot ontwikkeling komt en naar buiten zich manifesteert. En als het woord van God in ons werkt, wil zeggen, het is een kracht die in ons geplant wordt en naar buiten toe zich manifesteert. Dat wil zeggen, vruchten draagt. Zoals Jacobus zegt, dat het woord van God in onze harten geplant zou worden. En zou opwassen. Namelijk om vruchten te dragen, enzovoort. Dat is het beginsel en dat is ook de betekenis van de term. Daarna lees ik 1 Korinthe 12, waar het traditioneel gaat over de zogenoemde geestelijke gaven. Slecht begrepen over het algemeen. Want als ik het kort zeg, dan zeg ik gewoon, een geestelijke gave is de loopbaan die ons voorgesteld is. Dat is wat we gekregen hebben. Dat is wat hij ons geeft. Iets te doen. Iets te wandelen. Een wandel, een loopbaan. Iets te doen, dat heet dus een gave. Want het wordt ons gegeven. De gave bestaat dus in de praktijk uit een bepaalde verantwoordelijkheid die God ons gegeven heeft. U weet wel, een pond en doet handeling totdat ik kom. Dat is het ongeveer. En over die gaven, over die dingen gaat het. En dat heet dan in vers 4. Er is verscheidenheid der gaven, der verantwoordelijkheden dus. Doch het is dezelfde geest, het is één geest die aan ons verschillende, aan u en mij, verschillende gaven geeft. Er is, vers 5, er is verscheidenheid der bedieningen. En het is dezelfde Heer, u begrijpt dat dit parallele zinnen zijn. Waaruit volgt dat de verscheidenheid der gaven bestaat uit verscheidenheid der bedieningen. Wat je dus krijgt als gave is een bediening. Een dienstje heet dat vroeger. Een dienst. Een job. En het is dezelfde Heer die dat geeft, zodat je weet dat de geest en de Heer ook identiek zijn. Maar dat wist u natuurlijk al. En dan vers 6, nog zo'n parallelle zin, want het zijn er 3. Er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God. Zodat wat eerst een gave heet, heet daarna een bediening en daarna heet het een werking. En dit is het woord, energeia. Nou ja, het zelfstandig naamwoord nu, maar het houdt dezelfde betekenis uiteraard. En je besluit dus dat de geest uit vers 4, de Heer is uit vers 5 en God is uit vers 6. En dat de gave uit vers 4 een bediening is uit vers 5, namelijk een werking uit vers 6. En uit het woord werking moet je dus afleiden dat het gaat om de uitwerking, om zo te zeggen, van een kracht die wel degelijk van God afkomstig is. Maar alles wat wij van Gods wegen ontvangen, ontvangen wij door zijn woord. God werkt door zijn woord. Of het nou gaat om onze heiligmaking, of het gaat om de schepping van hemel en aarde, het gaat om zijn woord. God spreekt en het is hem. Er is niks tot stand gekomen buiten dat woord van God om, schreef Johannes in Johannes hoofdstuk 1. En dat is wat ik nu dus ook zeg. En als het woord in ons werkt, heeft het dus inderdaad dit resultaat. Ik sla nog even om. Nog één keer dan. En dan laat ik het erbij. 2 Korinthe 4. Zonder op het vers als zodanig in te gaan. Want dan moet ik de context ook bespreken. Maar er staat in 2 Korinthe 4 vers 12. Zo dan de dood werkt wel in ons. Nou, die moet je dus ook begrijpen. Dood is een beginsel dat in ons aanwezig is. En als het werk betekent het dat het uitwerking heeft naar buiten toe. Lichamelijk natuurlijk. Maar dikwijls ook in de wandel van de ongelovigen. Alleen daar gaat het nou niet over. De dood werkt wel in ons. Maar het leven werkt in ulieden. Ik zei al, het is lastig om het vers te verklaren, want we moeten de hele context meenemen. Maar wat de apostel zegt uiteindelijk, is dat men ook in de dienst aan de Heer, zoals Paulus zelf, weliswaar onderworpen is lichamelijk aan de werking van de dood. Maar de bedoeling ervan is dat het leven van Christus in de gelovigen zou geactiveerd worden. En begrijp je me goed, wat Paulus deed was niet wetten en regels verspreiden. Maar wat hij predikte was het woord van God in het algemeen. Daar gaat het om. Het resultaat daarvan is dat dat leven in ons inderdaad gebouwd wordt. Dat ons denken aangemoedigd wordt, gevoed wordt om zo te zeggen. En met als gevolg dat ook inderdaad onze praktische levenswandel zou zijn waardiglijk Goden die ons roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. En de enige manier waarop dat werkt is door dat woord dat werkt in u die gelooft. En als we dat geloven, dan wordt inderdaad het leven, het christelijke leven, smal of breed, een stuk eenvoudiger. Heel wat minder ingewikkeld en gecompliceerd dan het leven in de wereld en zeker in de tegenwoordige samenleving. We zouden begrijpen dat Gods werk niet verandert, zijn methode ook niet. Wat hij doet in zijn gemeente verzamelen en opbouwen. En hij doet dat door een werk te doen individueel in elke gelovige afzonderlijk. En van ons wordt verwacht dat wij onze verantwoordelijkheid kennen, dat we ons onderwerpen aan het woord en inderdaad de ruimte geven aan dat woord om ons ook inderdaad te veranderen. Ons denken te veranderen. Dat wil zeggen, we zouden dat woord daarin toelaten enzovoort. En dat verandert ons naar de inwendige mens van dag tot dag. Dat is 2 Korinthe 4. En hoewel de uitwendige mens verdorven wordt, wordt die inwendige vernieuwd van dag tot dag. En zou voor God vrucht dragen, maar niet alleen voor God, voor ons ook. Want de arbeider is zijn loon waardig. Het loon bestaat uit die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Daarheen zijn wij onderweg. En het zal duidelijk zijn dat daarmee ook gezegd is dat dus inderdaad de toorn Gods over ons er niet meer is. Dat wil zeggen, wij zijn aan die toorn, aan die duisternis onttrokken en geplaatst in het licht, opdat, zei Johannes, wij in dat licht zouden wandelen. In gemeenschap met elkaar en in gemeenschap met Gods Zoon, de Heer Jezus Christus. Zullen we hem danken? Wij hebben reden om u te danken, Hemelse Vader, dat u ons daadwerkelijk verlost hebt uit deze tegenwoordige wereld. Dat we daar niet meer bij horen. Omdat u ons nieuw leven geschonken hebt in onze heiland. En omdat u uw woord der waarheid, dat evangelie der zaligheid, aan ons hebt willen bekendmaken. Dat woord dat wij mochten aanvaarden als uw woord. En daarmee ook als uw werk en als uw kracht die in ons werkt. Wij zeggen u dank dat we onze harten mogen openstellen voor u. En dat we mogen vertrouwen dat dat woord ook in ons zijn werk zal doen. Omdat wij zouden veranderd worden naar de inwendige mens. En bekwaam gemaakt zouden worden om straks in de toekomst, in uw koninkrijk, in de openbaring van dat koninkrijk en zelfs in een nieuwe schepping, u alsnog te dienen als koningen en priesters. Wij danken u voor dat grote voorrecht dat wij mogen behoren tot uw gemeente van eerstgeborenen. En dat onze toekomst niet eens ligt op in een nieuwe schepping of een nieuwe aarde in het hiernamaals, maar dat u ons een plaats hebt gegeven in uw hemel die van ouds is, opdat wij betrokken zouden worden in de heerlijkheid van uw koninkrijk, waarvan wij erfgenamen zijn. Wij hebben dan ook alle vrijmoedigheid om onszelf bij u te brengen en u te vragen of u inderdaad tot ons wil spreken en uw woord in onze harten wilt planten, opdat het onze wandel, onze zielen, zou zalig maken, in overeenstemming met uw wil en om Christus wil. Amen.